Korte studies in Matteüs, deel 112. De bergrede, 17. We zijn aangekomen in een stukje van de bergrede dat nogal eens verkeerd begrepen wordt. Dat we het onderwijs van de Here nogal eens misverstaan, heeft dikwijls als oorzaak dat we hem hetzelfde willen laten zeggen als wat Paulus in zijn brieven schrijft. Maar dat klopt niet, dat kan ook niet. Nogmaals ga ik de tekst aanhalen uit Paulus' brief aan de Romeinen, waarin hij de missie van de Here verklaart. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken, vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Romeinen 15, vers 8 en 9. En lees ook 10 tot en met 13. De Heer is gekomen om zijn plan met Israël en de volken uit te voeren. Dat was zijn missie. Dat kon niet anders dan dat hij eerst een dienaar van de besnijdenis zou worden. Of met de woorden van Paulus in Galaten, dat hij onder de wet zou komen. Galaten 4, vers 4. Vergeet niet dat zijn positie volledig is veranderd door zijn dood en opstanding. En zo is ook onze positie een totaal andere dan die van degene aan wie de woorden van de bergrede zijn gericht. Immers, wij, gelovigen uit de heidenen, zijn met hem gestorven en begraven en opgewekt tot een nieuw leven. Als we dit echt begrijpen, als we bij wijze van spreken Paulus in Romeinen 6 na kunnen spreken, zullen we niet meer zeggen dat we onder de wet zijn en zullen we begrijpen dat we de bergrede met onderscheid moeten lezen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Matteüs 5, vers 17 tot 20. Dit gedeelte staat niet op zichzelf. Feitelijk is het de inleiding tot de versen 21 tot en met 48. Dit gedeelte laat zich onderverdelen in 6 gedeelten, waarin de Heere laat zien hoe hij de geboden doet en onderwijst. Vers 19. Let op de volgorde. Eerst doen, dan onderwijzen. Er waren veel misvattingen ontstaan door het traditionele onderwijs van de schriftgeleerden en de fariseeën. Over de honderden jaren van overlevering was Israëls godsdienst verworden tot een stelsel geboden en verboden, die de leiders zelf niet eens wilden gehoorzamen. De schriftgeleerden en fariseeën onderwezen wel, maar deden niet. Matteüs 25, vers 3 en 4. En wat zonder onderwezen, miste over het algemeen de kern. Daarom zegt de Heere dat hij de wet kwam vervullen, doen en onderwijzen. In de versen daarna geeft hij 6 voorbeelden van wat er verkeerd was gegaan en zet hij het onderwijs recht. Natuurlijk kwam de Heere onder de wet, als een dienaar van de besnijdenis, kwam hij de wet niet afschaffen. Dat werd en wordt hem voor de voeten geworpen, alsof hij opeens iets heel nieuws kwam brengen. Ik hoop dat je er uit de vorige studies over de zaligsprekingen van overtuigd bent geraakt dat dit zeker niet het geval was. De Heere leefde en ademde de tenag. Hij droeg de wet in zijn binnenste. Gehoorzaamheid aan zijn vader, in de wetten van Israël, was zijn lust en zijn leven. Dus, samenvattend, als de Heere zegt dat hij niet is gekomen om de wet af te schaffen, maar die te vervullen, dient dat een tweeledig doel. 1. Hij ontkracht de beschuldiging dat hij iets heel nieuws kwam doen, of zoals wel gezegd wordt, dat hij een nieuwe godsdienst kwam stichten. En 2. Hij verklaart dat hij kwam doen wat de fariseeën en schriftgeleerden niet deden, namelijk de wet en de profeten uitleggen en naleven zoals ze bedoeld waren. De 6 voorbeelden die de Heere noemt, verdelen zich in 2 drietallen, gescheiden door het woordje palin, wederom. En de herziene Statenvertaling die vertaalt dat met verder. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 21 en 22. In dat gedeelte gaat het over oneenigheid tussen broeders. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 27 en 28. Overspel. Er is ook gezegd, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 31 en 32. Echtscheiding. Wederom hebt u gehoord, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 33 en 34. Het breken van de eed. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 38 en 39. Oog om oog, tand om tand. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Matteüs 5, vers 43 en 44. Het liefhebben van de naaste. We zullen de volgende studies eerst wat langer stilstaan bij de inleiding en daarna elk van deze 6 gedeelten bestuderen.